Voilà, we zijn aanbeland aan het laatste stukje van deze module over assertiviteit. Hoe dat jij als hoogsensitieve persoon assertief kan zijn, jouw grenzen kunt aangeven, op een duidelijke manier kunt aangeven wat je voelt, wat je van iets vindt. Kortom, gewoon om ja, uit te durven spreken op een manier ja, waardoor dat je ook leert rekening houden met jezelf. En niet enkel en alleen met die anderen. En dat is echt vaak een moeilijke opdracht voor hoogsensitieve mensen die van nature ingesteld zijn op rekening houden met die anderen. Want zo is ons brein nu eenmaal geprogrammeerd. Nu, de technieken kennen, de inzichten hebben, de motivatie hebben om het te willen doen, is niet al, ja, dat is niet het enigste dat je nodig hebt. Voor mij is het ja, pas echt gaan werken toen ik ook door had welke valkuilen dat er ook waren. Want je kan het nog zo goed weten, je kan het allemaal leren, je kan dingen oefenen. Alleen als je je niet bewust bent van de zaken die je misschien onbewust dus ook doet, waardoor het elke keer opnieuw ja, toch niet lukt op een of andere manier, dan is het heel erg lastig. Dan ga je altijd het gevoel hebben van, maar allee, wat doe ik nu toch verkeerd? Ik volg alles, ik wil het ook heel graag kunnen en toch lukt het niet op een of andere manier. Dus die valkuilen zijn voor mij zeker evenveel waard binnen dit verhaal dan het weten wat je moet doen. En dat vind ik een hele belangrijke. Dus het is heel, heel goed als je weet wat je moet doen, maar het is zeker ook heel belangrijk om te weten waar jij als hoogsensitieve persoon misschien ook de mist in gaat, ondanks alle moeite dat je doet. En dat vind ik wel een hele belangrijke. Dus voor het volledige pakket, of om te weten van, ja, oké, dit kan ik doen om hoogsensitief te zijn, niet om hoogsensitief te zijn, maar om assertief te zijn als hoogsensitieve persoon, dat bestaat voor mij uit enkele stukken. Namelijk, ten eerste weten ja, hoe jouw hoogsensitiviteit in elkaar zit, hoe jouw brein dus op een bepaalde manier werkt, hoe jouw programmatie in jouw brein verloopt. En dat is heel erg specifiek voor iemand die hoogsensitief is. En ook weten hoe dat je met je hoogsensitiviteit kan omgaan, dat is een basis. Als je daarbij nu ook de technieken gaat trainen die ik in de vorige video's heb aangetoond, die gaat oefenen, je bewust daarvan worden, is af en toe iets gaat proberen en daarin gaat groeien, dat is hetgeen dat je natuurlijk nodig hebt ook. Hè. Dat zijn die skills, heel specifiek rond assertiviteit. Als we daarbij nog eens deze les kunnen bijtellen, namelijk de bewustwording van de zaken waardoor het misschien ja, toch niet lukt of waardoor dat je onbewust niet het succes behaalt en dat je voor ogen had dat je gehoopt had. En je kunt daarbij ook nog eens je mindset bijtellen, namelijk je mindset van hey, ik ben het waard om voor mezelf op te komen. En dat heeft dan wel natuurlijk met je eigen waarde te maken, die ook alleen maar kan groeien op deze manier. Ja, dat is het pakket om uw assertiviteit echt voluit te laten groeien of voluit zelfs te gaan gebruiken. Dat is hoe dat zijn uw bouwstenen. Als je die zaken één voor één aanpakt en gewoon in je hoogsensitieve leven ga inzetten, ja, dan kom je er. Dan ben ik daar echt van overtuigd. En het kan zijn dat je nu zegt, goh, maar misschien moet ik nog 3 van die 4 dingen, moet er echt nog aan gesleuteld worden. Wel ja, dat is ook heel normaal. En de ene dag is een andere niet. Zelfs al heb je al die bouwstenen, zoals ik die bijvoorbeeld nu heb, bij de ene situatie is dat toch nog altijd moeilijker dan bij de andere situatie. Of gewoon, je hebt misschien een slechte dag, waardoor dat gewoon wat minder lukt. Of bij één bepaalde persoon is dat toch nog altijd moeilijker dan bij iemand anders. Dus ja, in dat stukje kan ik ook altijd al maar meegeven. oefen assertiviteit bij de mensen waar dat jij je het veiligste nu bij voelt. En dat zijn trouwens ook de mensen waar dat je dat heel mooi bij gaat kunnen aankondigen. Hè? Dat is een van de tips in de vorige video's, was ook van... Stel mensen op de hoogte dat je hiermee bezig bent. Dat je hier een groeiproces aan het doormaken bent. En dat je, ja, dat je dat ook echt wel wilt leren. In functie van voor jezelf te zorgen. Ook naast dat je ook altijd voor die andere zorgt. Want dat is uw natuur. En nu zijn we een stukje ook aan het ontwikkelen in het zorgen voor jezelf. Of leren zorgen voor jezelf. Dus... oefent dat vooral bij mensen waar dat je ja, die een drempel niet zo groot ervaart om daarbij te doen. En vanuit dat stukje ga je ook groeien naar situaties of mensen waar dat je nu van denkt, oh my god, ga ik dat ooit wel kunnen? En dat is ook dat stukje mindset. Ja, je gaat dat ooit kunnen, alleen op dit moment misschien nog niet. En moeilijk gaat ook, zoals mama vroeger altijd. En ik denk dat dat wel klopt. Soms blijft het lastig, soms blijft het moeilijk. Maar met de nodige skills lukt het wel. En het mag ook moeilijk zijn van tijd tot tijd. Dingen die niet uw natuur zijn, ja, dat is ook niet zo onlogisch dat wat extra moeite vraagt. Nu, die valkuilen zijn superbelangrijk in dat verhaal. En ik heb ze voor jullie opgesomd. Allemaal waar ik van denk, ja, dat is... Daar kun je tegenaan lopen en dat gaat u... uit uw evenwicht brengen. Of dat gaat ervoor zorgen dat het toch niet lukt zoals dat je gehoopt hebt. Dus ik neem u daarin mee. Je hoeft ze niet allemaal te herkennen. Het kan zijn dat erbij zijn waar je van zegt van... dat heb ik zo niet voor. Of ik denk niet dat ik daar zoveel last van heb. Dat hoeft ook niet, hè. Dat is niet dat ik zeg van, ja, hier gaan we nu allemaal last van hebben. Alleen vermoed ik dat de kans heel groot is, omdat ik echt op zoek ben gegaan van, wat is er nu typisch voor iemand die hoogsensitief is, om binnen dit thema echt wel tegenaan te lopen. Ik vermoed dat de kans groot is dat je heel wat van die valkuilen gaat herkennen. En die gaan niet allemaal tegelijk aanwezig zijn. Alleen gaan ze, als je teruggaat in je geheugen... ga dat er wel bepaalde situaties aan kunnen koppelen. En ga dus zeker niet kijken naar die valkuilen van... oh nee, ik heb dat ook. Oh nee. Nee, eerder zo van... goed dat ik dat nu weet. Goed dat ik dit nu doorheb. Goed dat dit nu een stukje bewustwording weer al extra is. Dat is weer al een extra stukje inzicht dat jou gaat helpen in die groei. En, sterker nog, als je in een van die valkuilen gaat... lopen in je groeiproces, dan gaat dat ook veel sneller gerelativeerd krijgen. Je gaat daar veel sneller een titel op kunnen plakken, zoals van, ah, verdorie, ik heb die valkuil tegengekomen. Ah, doe me toch. Dat maakt dat het ook gewoon ja, veel duidelijker is voor jezelf waar het misschien dan toch is misgelopen. Ondanks dat je je moed bijeen verzameld hebt, je technieken gebruikt hebt, ja, en dan gaat u zelf ook gewoon sneller kunnen vergeven en je gaat veel gerichter kunnen blijven groeien en leren. Dus dit is niet een videoles waar ik van wil dat je op het einde het gevoel hebt van oh my god, ja, ik herken het allemaal. Nee, de bedoeling van deze video is dat je doorhebt wat er af en toe voor kan zorgen in uw leven... waardoor dat je bepaalde grenzen niet gaat trekken of waarom dat het niet echt lukt zoals dat je had gehoopt. Dat je daardoor in dat echte leven binnenkort vaak zo het gevoel hebt van... ah, oh my god, ja, dat was dat. Dat is die herkenning. En dat is tegelijkertijd ook je eigen erkenning ook. Dat is niet alleen herkennen, dat is ook erkennen van... ach ja, types, oké, hier wil ik iets mee de volgende keer. En zo groeien we. Groeien doen we door te knoeien. De mensen die mij al lang volgen en die het volledige traject volgen, die kennen dat al heel erg goed. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Bewustwording is zo belangrijk. Nu, als ik jullie de volgende slide laat zien, de volgende print, dan ga ik je vragen in eerste instantie. Je ziet daar een cijfer liggen. Als ik je zou vragen... De roze persoon op deze slide. Ja, wat denk je, of welk cijfer denk je dat die persoon zou zien liggen? En vanuit het standpunt van het groene mannetje, welk cijfer ziet dat groene mannetje liggen? Ik veronderstel dat je gaat zeggen dat het roze mannetje dat cijfer als een 9 gaat zien en het groene mannetje het cijfer van de 6. Toch? Nu, hebben ze allebei gelijk? Ik vermoed van wel. En ik kan zelfs nog een stap verder gaan. Wij zitten echt recht naar dat cijfer te kijken of recht naar dat beeld. En ik zou zelfs kunnen gaan betwijfelen of gaan bediscussiëren of dat dat wel een cijfer is. Want ik met mijn beeld denken, ik zou hier ook wel eens een wc-rolletje in kunnen zien. Met andere woorden, dit illustreert de valkuil van de discussie. Nu, echt waar, het is als je opkomt voor uw mening, voor iets dat je gezien hebt, voor een grens, is de kans heel groot dat die ter discussie gesteld wordt. Nu, als jij een mening hebt over iets en de ander gaat dat bediscussiëren, ja, dat is gewoon een valkuil. Want je gaat heel snel de neiging hebben om je te gaan verantwoorden of om bepaalde argumenten naar boven te halen om toch maar je mening te gaan ondersteunen. Nu, een gouden weetje daar rond is, besef dat voor elk argument dat jij gaat bovenhalen, dat er een tegenargument bestaat. En ik ga het zelfs nog straffer zeggen, als hoogsensitieve hebben wij zelfs de neiging om vooraleer dat er zelfs een discussie is, om een argument erbij te gaan halen waarom dat we zeggen wat we zeggen. Bijvoorbeeld, stel, ik ga nog eens terug naar dat voorbeeld van dat je wordt meegevraagd naar een sociale situatie, hè, zo een feestje of zo. Dat het moment dat je gaat zeggen dat je moe bent, dat je inderdaad al vooraleer dat de ander iets zegt, gaat vertellen van ja, en morgen moet ik vroeg opstaan. En morgen moet ik ook gaan werken. En ja, en dan wil ik wel fris zijn. En weet ik veel. Vooraleer zelfs er iets door die ander wordt gezegd, is de kans heel groot dat je gaat beargumenteren waarom dat je een bepaalde grens trekt. Waarom dat je nee zegt. Waarom dat je opkomt voor een bepaalde mening. Hè? Bijvoorbeeld wat ik heel veel hoogsensitieve mensen hoor zeggen is, want ja, je moet me toch begrijpen dat. Kijk, op dat moment, het moment dat je een bepaald van argument gaat geven, is eigenlijk de kans geven aan de anderen om daar een tegenargument voor te gaan verzinnen. En die bestaan er hè, in het honderdvoud eigenlijk. Als jij gaat zeggen, ik ga niet mee, want ik ben heel moe en ik moet morgen gaan werken, dan zal de ander zeggen van, och ja, zeg maar, het is maar eens één keer en morgen kun je vroeg gaan slapen. Verdorie toch, oké. Daar gaat dan mijn argument. Want dat tegenargument, ja, dan moet ik daar weer. Dan gaan we weer iets anders gaan bedenken. Ja, maar het was toch echt een zware week geweest, dus allee. Hop, en een andere komt daarmee af. Ja, maar dat gaat u juist terug doen als je mee naar een feestje gaat. Dan kun je die week even van u afzetten. Je zit altijd al thuis. Ah, verdorie. Oké, wat dan? En zo gaan we eigenlijk terechtkomen in een welis-nietes gegeven, in een argument, tegenargument. En vooraleer dat we het beseffen, rijden we ons vast. Want discussie is niet echt iets waar we ons comfortabel in voelen. Dat voelt eerder als een strijd aan en we zijn niet echt into de conflicten. Dus in dat stukje gaan we heel snel uiteindelijk vastlopen en toegeven. Ja, en dat is natuurlijk niet de bedoeling van deze module. De module is dat uw mening recht blijft. Hè? Dat uw nee sterk genoeg is om vol te houden. En dat er ook een visie achter zit van dat je niet voor elke nee of niet voor elk standpunt dat je te kennen geeft, dat je daar een grote argumentatie voor moet naar boven halen of een hele verantwoording voor moet doen. Nee, gewoon zeggen wat je voelt, wat je wilt, is voldoende. Nu, wat daar enorm goed bij kan helpen, is de kapotte grammofoonplaattechniek. Waarmee ik bedoel dat je vooral nadat je een grens hebt aangegeven, dat je die gewoon nog gaat herhalen. Ik ga die zo meteen ook aan jullie echt uitvoerig uitleggen. Maar een extra tip bij het wegblijven uit een discussie is, en die heb ik in de techniek ook al aangehaald, praat echt vanuit je ik. Ik en je gevoel, als jij zegt, ik ben moe, dus ik ga niet mee. Ja, de andere gaat niet kunnen bepalen of dat jij echt moe bent, of dat jij wel een reden hebt om moe te zijn. Dus het is heel belangrijk om je gevoel of je staat van zijn daarbij te vermelden. Want het is heel moeilijk om daarover te gaan discussiëren. Als ik bijvoorbeeld tegen mijn kinderen zeg van, kijk, ik vind het niet leuk dat ik dit altijd moet herhalen. Mijn kind kan niet tegen mij zeggen, ja, ik vind dat jij dat wel leuk moet vinden. Over een gevoel kunnen we heel moeilijk in discussie gaan. En zeker als dat over mijn gevoel gaat. Niemand kan tegen mij zeggen dat ik wel iets leuk moet vinden. Of dat ik het niet lastig mag vinden, of weet ik veel. Dus die een ik-boodschap plus dat gevoel is enorm belangrijk om uit deze valkuil ook te blijven. En daarbij gaat die kapotte grammofoonplaattechniek u ook helpen. Want waaruit bestaat die nu, die kapotte grammofoonplaattechniek? Mensen vinden het altijd grappig als ik dat... Het is ook geen term die ik zelf verzonnen heb, trouwens. Dat is een communicatietechniek. Wat wil dat nu juist zeggen? Ja, kijk, de kapotte grammofoonplaattechniek. Een kapotte grammofoonplaat, dat kent iedereen nog wel, denk ik. Of de mensen waar ik mijn uitleg tegen doe. Ik veronderstel dat die wel heel goed weten hoe een grammofoonplaat werkt. Wel, een grammofoonplaat, als die stuk is, dan blijft die hangen. Met andere woorden, die herhaalt elke keer hetzelfde. Het is niet dat die stopt met spelen, dan. Dat is gewoon elke keer hetzelfde woordje dat zich herhaalt. En dat is de sterkte van deze techniek. Want als jij gewoon jouw grens gaat vertellen, die je eventueel zelfs hebt voorbereid, dus ja, dat kan altijd in jouw voordeel zijn om bepaalde boodschappen ook voor te bereiden. Zeker in die boomtechniek, hè, daar kan je heel goed in voorbereiden. En een ander gaat er toch over willen gaan discussiëren, of haalt toch een tegenargument aan, of probeert u op een of andere manier te gaan overtuigen. In plaats van dan te gaan beargumenteren of te gaan discussiëren, want dan zitten we in een welis niet eens gegeven of in een argument tegenargument gegeven, waarin dat wij ons gaan vastrijden, dan kan je veel beter gewoon exact hetzelfde gaan herhalen. Dus net dezelfde boodschap. Bijvoorbeeld bij dat feestje. Goh, kijk, nee, ik ga echt thuis blijven. En als een ander doet, ja, maar alleen, je moet toch echt meegaan? Dan ga je, nee, ik ga echt thuis blijven. En als hij zegt, maar allee, Bieke, kom aan. Goh, kijk. Ja, ik vind dat echt super lief dat je mij uitnodigt. Hè. Alleen, ja, ik ga gewoon nog eens herhalen wat ik al zei. Ik ga thuis blijven vandaag. Vandaag pas ik. Als dat gebeurt, heeft een ander echt wel door dat dat uw boodschap is. En 9 van de 10 gaat die niet nog verder gaan proberen. Dus, of het moet echt heel hardnekkig zijn en eventueel dan kan je het nog eens herhalen. Nu, vanuit onderzoek en communicatie weten we dat als we het op deze manier aanpakken, dat de kans echt heel klein is, hoor, dat ze blijven doordrammen. En zeker met die laatste zin van, goh, kijk, ik kan alleen maar herhalen wat ik net al zei. Ja, het heeft een verhaal te maken ook met dat wij heel vaak twijfeltaal gebruiken. Oh, ik kan eigenlijk niet mee. Oh, misschien ga ik een andere keer mee. Of misschien is het beter voor mij om toch te gaan slapen. Misschien, eigenlijk, in principe. Dat zijn allemaal woorden die wij heel vaak gebruiken. En waardoor dat wij een deur gaan openzetten voor die ja, voor die discussie, voor die ander die toch probeert ons te gaan overtuigen. Dus door de juiste woorden te gaan gebruiken, niet te veel, en eventueel ze gewoon letterlijk te gaan herhalen en af te sluiten met nog eens te herhalen dat je enkel nog maar kunt herhalen wat dat je al zei. Ja, daarmee stopt het. Dus twijfeltaal vermijden is een hele belangrijke in dit stukje ook. En gewoon heel simpel bij je boodschap blijven. Je boodschap gewoon, met andere woorden, klakkeloos gaan herhalen. En eventueel nog eens zeggen dat je enkel kunt herhalen wat je al gezegd hebt. En dat werkt echt fenomenaal goed. Probeer het maar. Hè. Het is zeker iets dat jou gaat kunnen helpen. En probeer eens te letten op je twijfeltaal. Hè. Misschien in principe, eigenlijk, feitelijk. Misschien. Ja, kijk, als ik zeg, misschien, liever niet. Oh, dat vind ik ook zo nog een mooie in twijfeltaal. Liever niet. Ja, wat hoort een andere die een echt wilt dat jij dat wel doet? Die hoort, er is nog een kans om u naar het liever wel kamp over te halen. Die moet gewoon alleen genoeg trekken, denkt hij op dat moment. Dus gewoon, nee, ik ga niet mee vandaag. Is veel duidelijker als, in principe had ik met mezelf afgesproken om thuis te blijven deze avond, want ja, ik ben eigenlijk wel moe en ga misschien dus best een andere keer. Is een heel andere boodschap als, nee, deze avond blijf ik thuis. Wil je daarmee hetzelfde zeggen? Ja. Komt dat anders over? Ja. Bij het eerste gaat een andere echt voelen, die deur staat hier nog een beetje open. Ik ga die gewoon verder open trekken. En bij de andere heeft hij eerder het gevoel van, oh nee, die deur is echt dicht. Vandaag inderdaad niet. Dus het is heel belangrijk dat je die twijfeltaal achterwege laat en niet tuimelt in een discussie of in een spel van argument tegen argument. Nee, je hoeft u niet te gaan verantwoorden. Want dan gaat een bal aan het rollen en dat gaat u niet, het gaat het u niet makkelijker maken. Dus probeer het zo concreet mogelijk aan te pakken. Ik vond deze een hele belangrijke zelf in het, als we het hebben over eye-openers. Ja, eigenlijk heel deze reeks van valkuilen zijn voor mij eye-openers geweest hoor. Denk niet dat je daar alleen in bent of zo. Nu, de tweede valkuil die ik graag met jullie overloop, is de valkuil van de ongemakkelijke stilte. Daar hebben we het heel erg moeilijk mee. Hè? Dat is zo het moment dat het allemaal een beetje awkward begint te voelen. Nu, besef dat wanneer jij een grens hebt aangegeven, dat het eigenlijk juist heel normaal is dat een andere even zwijgt. Want natuurlijk, als een ander iets vraagt aan jou of iets verwacht van jou, en jij gaat daarop iets anders zeggen dan dat hij had verwacht, ja, dan moet hij dat ook even laten binnenkomen. En zeker bij hoogsensitieve personen die aan het begin staan van die assertieve ontwikkeling, mensen verwachten dat niet altijd dat wij nee gaan zeggen. Dus als jij ineens nee zegt of heel duidelijk vertelt hoe dat je ergens bij voelt, dan gaat dat voor de andere wennen zijn. Of even van, wat zegt hij nu? Omdat hij dat niet gewoon is van jou. Dus, of gewoon omdat hij even, ook ruimte nodig heeft om die teleurstelling ook even te voelen. Of een stilte kan niet meer of minder ook betekenen dat een andere ook aan bedenken is wat dat hij nu wilt gaan zeggen. Dus een stilte wil niet altijd zeggen dat een andere nu niet graag niet meer ziet. Of dat een andere u vanaf dat moment niet tof niet meer vindt. Absoluut niet. Een stilte is heel vaak dat een andere even verwerkt wat je hebt gezegd en ook woorden zoekt voor een nieuwe reactie. En misschien zelfs eventueel zoekt naar argumenten om je toch te gaan overhalen. Nu, het probleem is niet echt die stilte. Die stilte is vooral een probleem omdat jij je daar heel ongemakkelijk bij gaat voelen. Die stilte op zich is niet ongemakkelijk, maar jij gaat je daar ongemakkelijk bij voelen. En wat ga je doen als je je daar ongemakkelijk bij voelt? Je gaat die willen opvullen. En 9 van de 10 ga je die willen opvullen met een verantwoording. Een verantwoording waarom jij zo net nee zei. Waarom jij zo net een grens aangaf. Waarom dat jij zo net je gevoel te kennen gaf. Je gaat dat willen opvullen. Dus je gaat daarin je onzekerheid laten winnen. En uw onzekerheid gaat eigenlijk die stilte gaan opvangen. Ja, en dan zitten we dus alweer heel snel in de kaarten van die andere te spelen. Laat echt waar die andere eerst reageren. En vul die stilte niet op met uzelf te gaan verantwoorden en al zeker niet door sorry te zeggen. Maak u niet kleiner. Je hebt een grens aangegeven en daar hadden een reden voor. Je hoeft jezelf absoluut niet kleiner te gaan maken. Je moet geen sorry zeggen omdat jij zegt, oh, dit vind ik niet leuk. Of oh, dit had ik niet verwacht. Of oh, nee, ik blijf thuis deze avond. Sorry, hè? Nee, dat hoeft niet. Nu, we hebben daar wel een handje van weg. En ik weet dat er heel wat Nederlandse deelnemers zijn. Nu, ik merk dat dat toch iets heel Vlaams cultureel bepaald is. Wij gaan zelfs sorry zeggen, alvorens wij de weg gaan vragen aan iemand. Stel dat wij de weg moeten vragen aan iemand, vooraleer dat we beginnen, dan zeggen we al, sorry hè, maar mag ik eens vragen? Dat is eigenlijk gewoon puur onzin. Sorry, dat gebruik je gewoon als je effectief een fout hebt gezegd. Nu, ik ga daar nog op terugkomen. Voor dit stukje wil ik vooral dat je onthoudt dat als er een stilte valt, dat heel vaak... Ja, dat dat ten eerste normaal is. En dat de stilte is gelijk aan de sound of winning. Want die stilte, als jij die niet gaat opvullen en je laat eerst die anderen gaan reageren, ga je merken dat je daar veel meer resultaat gaat uithalen dan dat je gaat beginnen te verantwoorden of je te gaan excuseren. En als je het heel moeilijk hebt om die stilte te laten zijn, dan zou ik graag hebben dat je nu, op dit moment, even de video op pauze zet. En een leuk liedje bedenkt, een leuk deuntje, wat dat je met dit thema linkt of zo. Dat je op dat moment kunt gebruiken om in je hoofd te zingen. En in je hoofd, hè. begint niet te neurien, want dat ziet er heel belachelijk uit. Of dat klinkt heel belachelijk. Maar in je hoofd, zodat je de stilte in je eigen hoofd even gaat opvullen. In plaats van dat je dat echt fysiek of luidop gaat doen door jezelf te gaan verantwoorden. Want ja, dan zijn we vertrokken. En dan is al je goede werk misschien voor niks geweest. Wat ik ook heel vaak zie bij mijn cliënten, is dat zeker de introverten hebben daar last van, is dat ze geen oogcontact maken wanneer ze een grens aangeven. En dat is superbelangrijk. Nu, een moeilijke situatie of een moeilijke boodschap overbrengen, ja, dat is niet zo simpel om dan iemand in de ogen te kijken. Dus ik zal zeker niet zeggen dat dat evident is. We zeggen constant van oogcontact is belangrijk. Ik merk dat hier ook aan mijn kinderen die ik assertiviteitstraining geef. Alleen niet mijn twee kinderen, maar de kinderen die ik hier training geef. Oogcontact maken, dat is zo, maak oogcontact. Nu, oogcontact maken, echt oogcontact maken, is veel moeilijker dan dat we dat zomaar eens even zeggen. Dus dat is ook iets dat je gaat kunnen leren, bijvoorbeeld meer met je partner. Probeer daar eens op te letten, dat je toch probeert oogcontact te maken. Ik weet dat wij als hoogsensitieve personen, als wij gesprekken doen met elkaar, dat we dat wel heel fijn vinden, maar de beste gesprekken gebeuren bij de meeste hoogsensitieve personen als we naast elkaar zitten. Dus als we aan het wandelen zijn, of we zitten in de auto naast elkaar, dat is voor ons veel aangenamer dan zo twee priemende ogen voor ons te hebben. Dat vinden we soms heel oncomfortabel. En zeker de introverte hoogsensitieve personen onder ons. Maar als we dan een grens gaan aangeven, wordt het voor ons allemaal heel moeilijk, hoor. Nu, besef dat 93% van onze communicatie, die bestaat uit onze lichaamstaal. Dat is veel, hè? Want eigenlijk al die technieken die ik hiervoor aan jullie heb gegeven, dus de zinnen bijvoorbeeld, hè, de boom, de sandwich techniek, hè, dat zijn puur verbale technieken, dat is communiceren met woorden. Dat is dus maar 7% als aandeel in onze volledige communicatie. Dus binnen assertieve boodschappen is enkel die sandwich of die boom maar 7% het onderdeel van onze hele boodschap. Daarmee bedoel ik dat 93%, en die 93% daar zijn we niet helemaal van bewust hoor, godzijdank, want wat is dat juist, die 93%? Dat is ook de intonatie, hè? Dat is de stemtaal, dat zijn onze gebaren die we gebruiken voor te ondersteunen, maar dat is zuchten, dat is stamelen, dat is met onze ogen draaien, dat is onze ogen niet gebruiken, maar ook gewoon de manier waarop dat wij staan als we onze boodschap brengen. Nu, besef gewoon dat oogcontact een heel belangrijk onderdeel is. En waarom? Wel, dat is eigenlijk dat is gelijk een leesteken aan een zin. Het geeft uw boodschap gewoon een totaal andere waarde wanneer dat je die durft te zeggen terwijl je oogcontact maakt, dan dat je naar de grond kijkt. Ik hoop dat je deze video ook echt bekijkt. Hè? En anders moet je hem later maar bekijken. Misschien ben je hem nu auditief aan het beluisteren. Maar stel dat ik nu naar beneden kijk. Of ja, ik doe dat nu ook. Ik ga naar beneden kijken en ik zeg van... Nee, ik blijf thuis. Of ik zeg... Nee, ik blijf thuis. Dat gaat gewoon helemaal anders overkomen. Nochtans, heel veel anders heb ik dat niet gezegd. Hoe moeilijk het ook is om je assertieve boodschap over te brengen, is het echt heel betekenisvol als je je ogen durft te gebruiken. Dus oefen dat gewoon in je dagelijks leven, met kleine dingen ook gewoon. Probeer eens echt, een heel leuk spel is om er langs in elkaars ogen kijken bijvoorbeeld. En je gaat merken dat dat niet zo simpel is. Of een moeilijke boodschap te vertellen, of over uw emoties te praten met uw partner bijvoorbeeld, terwijl dat je echt wel kijkt naar elkaar. Dat is echt niet zo simpel. Dus groei daar zeker ook in als je merkt dat je dat moeilijk vindt. Want het komt er eigenlijk bijna op neer, zonder oogcontact, geen assertiviteit. Dat is heel belangrijk. En meestal krijg ik het verkocht aan de anderen om toch oogcontact te gaan gebruiken, ondanks dat dat heel moeilijk is, door te vertellen dat het dankzij het oogcontact is, dat je ook de anderen zijn reactie kan zien. Want als jij naar beneden kijkt, dan is het weer al aan jou om te gaan invullen wat de andere op dat moment eventueel ervaart. Dus je gaat weer al gaan invullen van, oh, ik hoorde daar precies toch een zucht. Of ja, die zal wel op dat moment met zijn ogen hebben gedraaid. Of ja die zal dat wel niet tof gevonden hebben. Terwijl die persoon dat totaal misschien, ja, heel neutraal keek op dat moment. Maar jij gaat als hoogsensitieve altijd uit van, oei, ik zeg iets. Kom op voor mijn mening. Ja, de ander gaat dat niet tof vinden. Dus uw invulling gaat veelal gebaseerd zijn op eigen onzekerheden. Ja? Dus om minder misverstanden te hebben en om meer controle te hebben over je communicatie op dat moment, dus over hetgeen dat je verteld hebt, is het echt in je voordeel ook om te kijken. Dat is echt gewoon superbelangrijk. Nu, het zijn niet alleen je ogen. Als jij daar staat te friemelen aan je trui op het moment dat jij iets zegt, ja, dat komt ook niet over. Dus probeer echt, voordat je een assertieve boodschap brengt, is goed door je neus in te ademen, alsof dat je aan een bloem ruikt. En uit te ademen, alsof dat je kaarsjes zou uitblazen. En bij een uitademing, duw je voeten maar eens goed in de grond en vertel het maar. Dat komt vanuit je hart. Je gaat er echt niemand mee neerschieten met uw ogen en je gaat ook niemand finaal de grond inboren met uw woorden, omdat je dan ook stevig staat. Echt waar, op zich, ja, het ergste wat je inbeeldt, gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Echt waar niet. Die kans is echt zeer klein. Oké? Dus zie dat je let op je lichaamstaal. Niet beginnen prullen. Probeer oogcontact te maken en probeer stevig te staan of te zitten. Want uw lichaam en uw hersenen, die werken samen. Als jij daar eigenlijk een bloemzak gaat zitten en je kijkt naar beneden, dat gaat een heel ander appel doen op uw hersenen dan dat jij je recht zet en durft te kijken. Uw lichaam en uw brein dat hangt op elkaar en dat hoort bij elkaar. Dus wij kunnen ook effectief door ons lichaam anders te gaan gebruiken in onze communicatie, gaan wij ook onze communicatie kunnen gaan ondersteunen. Maar ook ons gevoel gaan kunnen ondersteunen. We hebben een heel ander gevoel als we een hele dag zo rondlopen met onze schouders naar binnen, dan dat we recht lopen. Vergeet dat soms ook hoor. Denk maar niet dat ik dat altijd, altijd al ja, attent voor ben of zo. Hè. Absoluut niet. In bepaalde momenten, wanneer ik weet dat ik assertief wil zijn, dan ga ik mij daar wel heel bewust van zijn, omdat ik besef dat 93% wel een heel belangrijk aandeel is in mijn communicatie. Dus probeer dat zeker ook mee te nemen. En probeer dat eens uit. Hè. Ga straks eens voor de spiegel staan en zeg eens een assertieve boodschap die je misschien al heel lang tegen iemand wilt vertellen. En zeg die nu eens gewoon met je schouders naar binnen. Zeg die eens met je schouders naar buiten. Kijk eens recht, kijk eens naar beneden. Film het eventueel. Hè. Het hoeft niet altijd voor de spiegel te staan. Misschien kun je het wel eens filmen. Wel, je gaat direct zien wat voor effect of wat voor een ander effect dat heeft. Misschien trekt u dat wel over de streep. En mannen, als je papa of mama bent, is dat een hele waardevolle om daar een voorbeeld in te zijn. Want onze kinderen vinden dat ook niet altijd makkelijk om oogcontact te maken. Nu, de vierde valkuil waar ik het over ga hebben, is, en ja, daar had ik het er juist al een beetje over u te gaan excuseren, over u te gaan verontschuldigen. Een hele lastige dus. Hè. Je gaat u op voorhand vaak al gaan excuseren of achteraf, wanneer het in stilte valt. Ja, die sorry, dat zit er zo ergens in. We vinden dat heel moeilijk om op te komen voor onszelf. Omdat we schrik hebben dat we daar een andere ja, iets mee gaan misdoen of ontnemen of teleurstellen. Dus daarvoor, voor die eventuele teleurstelling, gaan wij ons al excuseren. Nu, dat is echt niet nodig. Enkel als je effectief iets fout hebt gedaan en je wilt je excuseren. Bijvoorbeeld, stel je voor dat je keihard hebt geroepen tegen je partner omdat je het even verloren werd. Dan vind ik het nog altijd een super mooie eigenschap om sorry te durven zeggen. Dat vraagt soms ook moed. Nu, dat gaat wel, omdat ons ego meestal niet super groot is. Dan is dat helemaal prima, hè. Als jij zegt van, oh, sorry voor daar straks, want ik was echt super hard aan het roepen. Dat was echt niet oké. Dat is, ik denk dat dat een heel belangrijk stuk ook is in communicatie. Hè? Sorry durven zeggen. Of toegeven dat je misschien ergens iets verkeerd hebt gedaan. Alleen in het aangeven van je grens, daarmee doe je niks verkeerd. Je grens aangeven is geen fout. Absoluut niet. Een grens aangeven zorgt er zelfs voor dat je voor jezelf zorgt en zelfs ook nog voor de ander. Want als je herhaaldelijk over je grens gaat gaan, of iemand gaat over uw grens, op een gegeven moment ga je het verliezen. Of dan gaat er een ruis komen op je relatie, omdat je van alles zit op te kroppen. Dus je grens aangeven, opkomen voor je mening, zeggen dat je iets niet oké vindt, is geen fout. Dat is gewoon je mening delen. Dat is je grens te kennen geven. Dat is opkomen voor jezelf op een oké manier, waardoor dat je ook dat nog altijd met respect voor die anderen doet. Dus ga je alsjeblieft niet excuseren voor iets dat je zowel voor jezelf doet, op een manier waardoor dat je ook nog eens rekening houdt met die anderen. Dat is absoluut geen fout. Maar wij hebben daar echt een handje van weg. En ik zeg het, vooral de Vlamingen zijn daar heer en meester in. En dat zit erin gebakken hoor, in onze cultuur. Ik hoor zelfs mijn kinderen heel vaak zeggen, oh sorry. Elke keer opnieuw zeg ik dan, ja, sorry is niet nodig. In dit verhaal, wanneer je het nu gebruikt, is sorry niet nodig. Sorry zeggen wij als we echt iets fout hebben gedaan. Ja, en dat ga je ook voelen, want dat zijn de moeilijkste sorry's. zo verkoop ik het altijd bij de kinderen. Nu, echt waar, als je je grens hebt gezegd, zeg alsjeblieft daarna geen sorry. Dat is absoluut niet nodig. Want je gaat heel uw grens gewoon, ja, ja, een beetje. Ja, je gaat die wat voor aap zetten. Dus je zet jezelf voor aap. Of je gaat daardoor te kennen geven dat je je eigen grens zelfs niet serieus neemt. En dat is niet oké, natuurlijk. Jij bent het waard om die grens te geven. En je hoeft je daar absoluut niet voor te gaan excuseren. Nu, ik ga deze les in 2 opsplitsen, want er komt nog een heel deel aan. En anders wordt de les te lang. Dus ik ga hem opsplitsen. Ik ga hem na valkuil 5, na deze, ga ik hem afronden. En dan gaan we daarna verder naar de andere valkuilen. Maar lachen is ook een valkuil. Nu, aan dat lachen heb je niet zoveel... heb je niet zo'n groot aandeel. Wat bedoel ik hier nu mee? Heel vaak als je stress te hoog komt omdat je een moeilijke boodschap moet brengen of omdat je je heel ongemakkelijk voelt om je grens aan te geven of dat je dat heel spannend vindt om die assertieve boodschap te brengen, dan kan het zijn dat je stressniveau zodanig hoog gaat dat je op een gegeven moment een soort van verkramping krijgt in je mimiek. En dat eigenlijk u door de spanning die je daar door hebt opgebouwd, dat je een soort van ja, verkramping op je kaken krijgt. En waardoor dat je dan zo ja, begint te grimassen of te glimlachen of zelfs te giechelen. En dat is heel vaak heeft dat te maken met de stress of de zenuwen. Hè. Uw hartslag die gaat naar boven, uw stresshormonen gaan mee. En dan kan dat wel eens zijn dat je ofwel heel rood wordt of heel... of begint te giechelen, of dat je stem trillerig wordt, of dat, dat je zo'n bibber in je stem hè, dus krijgt. Of ja, in ieder geval, dat je dat fysiek gaat, die nervositeit kan er op een bepaalde fysieke manier uitkomen. Nu, als dat gebeurt, kan ik wel vertellen dat dat echt een valkuil is waar je heel weinig aan kunt doen. Het enige wat je daarmee... mee aan de slag kunt gaan, is vooral preventief daar iets mee doen. Namelijk zien dat je niet te laat bent met het aangeven van grenzen. Dat komt later ook nog aan bod bij de andere valkuilen. Want ja, dat is eigenlijk gewoon je stresssysteem dat alarm slaat. En daar heb je gewoon niet altijd nog controle op. Nu, als je dat toch merkt dat dat gebeurd is, ja, dan is dat gebeurd. Ja, dan kun je daar niet veel aan doen op dat moment. Maar wat je wel kan doen, waardoor het terug... ja, rustiger wordt, dus waardoor je niet nog roder wordt of niet nog harder begint te lachen dat je stem niet overschiet of nog eens overschiet, is door dat te gaan benoemen. Door letterlijk te zeggen van, amai, ik merk dat ik rood aan het worden ben en dat is echt omdat ik dit heel lastig vind om dit te vertellen. Of amai, ik merk gewoon aan mijn kaken dat ik hier sta te glimlachen, terwijl ik dat helemaal niet wil. Maar dat is gewoon van de stress. Of, amai, ik hoor echt gewoon een bibber in mijn stem. En ja, ik vind dat moeilijk om dit te zeggen. Daardoor krijg ik die een bibber. Er is iets heel speciaals in je hersenen dat dan gebeurt. Als je dat gaat benoemen, letterlijk, luidop, dat is de grootste kans dat het gaat stoppen. Want wat doe je anders? Heel de tijd in je hoofd denken, oh shit... ik ben weer rood aan het worden. Oh nee, hè. Oh nee, hè. Ik raak niet op mijn woorden. Oh nee, hè. Ik ben precies aan het lachen. Hè. Of oh nee, hè. Mijn lip begint al te trillen. Zobiet begin ik te wenen. Als je dat gaat krijgen, ja, dan gaat het zeker niet makkelijker maken voor jezelf. Integendeel, dan gaat het, dan gaat het erger worden. Dus als je dat voelt, besef dan dat dat door de spanning komt om die boodschap te brengen, die assertieve boodschap... en ga dat dan gewoon letterlijk benoemen. Dat is echt uw redding op dat moment om daar vanaf te geraken. Of omdat dat toch wel wat zakt op dat moment. Plus, dan heeft een andere ook gewoon door dat je dit moeilijk vindt. En daar is geen... ja, dat is geen... dat is niks om je over te schamen. Integendeel, bij de juiste mensen gaat dat ervoor zorgen... dat die een ander echt wel zegt van... wow, ik moet hier wel echt rekening houden met iemand. Want voor die persoon is het echt wel serieus. Want die vindt dat superspannend blijkbaar. Ja? Voilà. Dat is een hele belangrijke in dat stukje nog. Want ik besef dat dat iets is dat u wel eens zou kunnen overkomen. Alleen, het heeft allemaal te maken met de stress natuurlijk niet zo hoog te laten komen. En daar kom ik later nog op terug. Voilà, ik ga het hierbij laten voor dit deel. En aan een volgende les krijg je het volgende deel. Want anders duurt het gewoon super lang. En ik wil toch wel echt gewoon uitgebreid genoeg bij elke valkuil kunnen stilstaan. In plaats van het er zo snel over te gaan. Want ja, hoe beter ik het kan vertellen, hoe beter jullie het gaan kunnen herkennen. En dat vind ik toch wel een hele belangrijke. Voilà, ik zie jullie in de volgende les van de valkuilen terug. En dan gaan we verder met valkuil 6. Tot de volgende les.